Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters, iedereen hier in de kerk. Maar ook degene thuis, die thuis of elders deze kerkdienst mee beleven. Hartelijk welkom allemaal. Ook de gasten van vanmorgen heten we van harte welkom. In deze dienst zal dominee Vonk Noordegraaf uit Uddel voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer A.M. Jansen uit de Lindenhoflaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen lied 289 vers 1 en 2 uit Weerklank. Wij willen deze dag u wijden, tot u, o Jezus, dankbaar gaan. We zingen lied vers 1 en 2 van lied 289 uit Weerklank. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie tot generatie en die nooit loslaat de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Jong en oud, we zingen verder en dat doen we uit 116 en daarvan de versen 1, 10 en 11. Voor jullie denk ik ook een heel bekende psalm. 116, 1, 10 en 11. Ook vanmorgen luisteren naar Gods goede geboden, de 10 woorden. En dan luisteren naar vanuit Exodus 20. We horen ook wat Jezus daarover heeft gezegd in Matthäus 22. En ons antwoord, ons amen is uit Weerklanklied 367 en daarvan het tweede vers. God moet ik minnen met heel mijn bestaan, met hart en ziel, verstand en al mijn krachten. Lied 3, 6, 7 uit de Bundel Weerklanken, tweede vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En daarom, en dat is tegelijk ook het eerste gebod, en daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede, u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Het derde, u zult de naam van de Heere, uw God, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. De vierde, gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw dienaar niet, uw dienares niet, uw vee niet en ook niet de vreemdeling die in uw poorten is. Waarom niet? Nou, in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën, alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Het vijfde, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Het zesde, u zult niet doodslaan. Het zevende, u zult niet echt breken. Het achtste, u zult niet stelen. Het negende, u zult niet liegen tegen de ander. En de tiende, en ook het laatste gebod, u zult niet begeren het huis van die ander. U zult niet begeren de vrouw van de ander. En ook zijn dienaar niet, zijn dienares niet, zijn rund niet, zijn ezel niet. En ook niet iets wat van die ander is. En toen er een wetgeleerde naar Jezus kwam, die vroeg wat nu precies het belangrijkste of het grootste gebod van de wet was, zei Jezus tegen hem, u zult de Heere uw God lief hebben. Hoe? Nou, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult die ander lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeet. Thank you. zullen wij bidden. God in de hemel, wij danken u vanmorgen dat wij u opnieuw in dit gebouw mogen ontmoeten. Al jarenlang, wellicht al tientallen jaren. Het is uw goedheid en genade al zo lang. En laat dan uw woord vanmorgen alstublieft opnieuw krachtig spreken. Zoek ons erin op, Heilige Geest, wees erbij. En leer ons in de verhalen, in de gelijkenissen die we vanmorgen lezen, wat het vinden van Jezus betekent. Leer ons ook wat het betekent dat Jezus op zoek is naar mensen. En geef dan ook dat we het vanmorgen opnieuw of voor het eerst van u verliezen mogen. Leer ons alles te zien in de schat die Jezus heet. Zaligmaker, verlosser. God in de hemel, u bent ons in uw Zoon Jezus zo dichtbij gekomen. Zo dichtbij. U wilde met ons zijn, mens worden, een baby. Het niet te bevatten wonder. Maar, en dat hoorden we op Goede Vrijdag en ook tijdens de Paasdagen. Hij moest er alles tot zijn leven aan toe voor verkopen. En alleen zo kon hij mensen vrijkopen uit het koninkrijk van de duisternis. Maar daarvoor moest hij wel opstaan en hij is opgestaan uit de doden. Een niet te bevatten wonder. Dank u wel dat u dit hebt gedaan, dat het zo is gegaan en ons niet vroeg wat wij ervan vonden. Of hoe wij het zouden doen. Heere, breek alstublieft door onze weerstand heen, als die er nog is. En schijn met uw licht in ons hart. Bekeer ons als dat nodig is. Bemoedig ons als dat nodig is. En ga met ons mee in deze dienst. En laat ons zingen. Ons spreken. Ons lezen. Ons bidden. Tot lof en eer zijn van uw naam. Tot uitbreiding van het koninkrijk der hemelen. En tot zaligheid van mensen. Hoor ons niet vanwege ons. Maar vanwege Jezus, die ons tegemoet komt, vanmorgen, in Matteüs 13. Amen. We lezen een gedeelte uit Matteüs 13, niet zozeer echt stof tussen Pasen en hemelvaart, of tussen Pasen en Pinksteren, alhoewel het opstaan van Jezus natuurlijk ook in dit gedeelte zal voorkomen. We lezen Matteüs 13 en daarin staan twee hele korte verhalen. En die staan in de versen 44, 45 en 46. En die drie versen, die lezen wij ook vanmorgen. 44 is het eerste verhaal. En in 5 en in 46 staat het tweede verhaal. Het koninkrijk der hemel is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg en van blijdschap daarover gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemel gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Tot zover woorden van God en niet van mensen. Het thema van de preek is vinden. Vinden, dat komt vooral in 44 naar voren. En gevonden worden, dat komt in dat tweede verhaal naar voren. Goed, voordat we daar verder naar gaan luisteren, gaan we eerst nog zingen. En dat doen we uit de versen 6 en 7 van Psalm 25. 6 en 7 van Psalm 25. Ons antwoord op de preek is uit Psalm 52 en daarvan het zevende vers, 52 vers 7. Ik lees vers 44. Het koninkrijk der hemel is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. Van blijdschap daarover gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Gemeente Jong en Oud, het gaat in dit korte verhaal dat Jezus vertelt over een schat, weggestopt in een akker, een stuk grond, een stuk land, wat je wilt. Nou, zo ging dat in die tijd wel vaker. Als je op reis ging of er brak een oorlog uit, dan was het begraven van wat veel waard was. Ja, en wat is veel waard? Nou ja, vul dat even voor jezelf in, maar sieraden, geld en erfenis. Dan was dat de beste manier om diefstal te voorkomen. En in het verhaal dat Jezus vertelt is er iemand, misschien is het de huurder van het stuk land, misschien niet, het staat er niet bij, die een schat vindt, een grote meevaller natuurlijk. Je kan het je voorstellen, hè, zeker in die tijd, waarin veel armoede is, was. En zo'n schat, de opening betekent naar een beter, naar een ander, naar een mooier leven. Nou, blij als hij is, hè, je ziet het zo voor je, zijn ogen stralen, gaat hij naar huis. Deze man doet niet zoals het in ochtend zou gaan. Als ik ergens op een stuk land dat grenst aan de Cuneraweg of aan de Heuningstraat een schat vind, dan zoek ik de eigenaar op. Toch? Ja, dat is wel zo eerlijk. En grote kans, dat is ook eerlijk, dat ik dan 10% vindersloon krijg. Afschepen met een paar euro, dat gaat natuurlijk niet. Dat moet je niet doen. In het Oude Oosten ging dat heel anders. Je hoeft de eigenaar van het stuk land niet te vertellen dat er een schat ligt. Dat hoeft echt niet. Nee, het land kopen is voldoende om die schat tot die van jou te maken. Nou, je voelt natuurlijk wel aan, hè, zodra die man thuis is, stelt hij zijn spaargeld. Maar ja, al snel is die er wel achter, dat is niet voldoende. Dat gaat hem niet worden. En daarom verkoopt hij alles wat hij heeft. En voor die man natuurlijk zo logisch als wat. Want hij weet wat er in dat stuk land te vinden is. Een schat, en ja, die schat is alles bepalend voor zijn toekomst. Met het geld dat hij krijgt, nadat hij alles heeft verkocht. Ja, en dan nog zo'n vraag natuurlijk, hè, wat is alles? Zullen zijn kleren niet zijn, vermoed ik. Maar zijn huis denk ik wel. En zijn landbouwwerktuigen. En misschien dat geld wat hij had en zo. Hè. Met alles wat hij heeft. Als hij dat heeft verkocht. Gaat hij naar de eigenaar van het stuk land. Nou, kort verhaal, snel verteld. Maar goed, wat wil Jezus zijn luisteraars. En ook ons vandaag dan natuurlijk. Nou, misschien wist je het niet. En anders vanaf vandaag. In zes van de zeven verhalen in Matteüs 13 laat Jezus steeds weer een aspect, een dimensie, een onderdeel van het koninkrijk der hemelen zien. Ik denk koninkrijk der hemelen, een lastig woord. Nou, dat valt wel mee. Wat dat koninkrijk is, nou even een zijstapje. Het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk van God zijn synoniemen. Jongens en meiden, dat weten jullie natuurlijk ook, hè, wat synoniemen zijn. Twee dezelfde, twee verschillende woorden die hetzelfde bedoelen. Heel praktisch, het is een kerk. Maar ja, je kan het ook een godshuis noemen. Twee verschillende woorden die hetzelfde betekenen. En dat gebeurt ook hier, Koninkrijk der Hemelen. Matteüs schrijft daarover, waarom? Omdat hij zijn evangelie schrijft aan Joodse mensen. En die hielden er niet van, die konden dat niet over hun lippen krijgen om de naam van God te noemen. Dat deden ze niet. Dat was godslasterlijk. En daarom niet koninkrijk van God, maar koninkrijk der hemelen. Nou, dat is het eerste. Het tweede. Dat koninkrijk is niet een aards koninkrijk. Onze koning heeft niet zoveel meer te zeggen, maar in het verleden, in andere landen, had de koning natuurlijk de alleenheerschappij. Die was de machthebber. Nee, dat koninkrijk is dus niet een aards koninkrijk gebied op de kaart aan te wijzen. Of zoals ik deed, Google Maps even intikken net in de auto. Tuurlijk wist ik waar ik over de ochtend lag, maar de kerk, dat was wat minder bekend. Dus geen aards koninkrijk. En Jezus, hij is koning over hemel en aarde. En het koninkrijk der hemelen is daar waar hij wordt erkend, waar mensen het geloof in hem vinden en waar gemeenteleden hun zonde gaan belijden. Als je daarvan af weet, dat doet, dan ben ik een koninkrijk, dan ben ik een inwoner van het koninkrijk der hemelen. Nou, dat even kort over dat koninkrijk. In het verhaal gaat het over het koninkrijk der hemelen dat gelijk is aan een schat, lees ik, verborgen in een akker. Met deze schat bedoelt Jezus hoogstwaarschijnlijk zichzelf. Denk even aan dat verborgen, hè, van huis uit. Nou ja, zie ik hem niet zo, hè? Zoek ik hem niet, negeer ik hem als het even kan. Andersom is het ook waar. Jezus kwam in de gestalte van een baby. Hij glipte de wereld binnen. Je keek zomaar over hem heen. En als zoon van een timmerman ging hij toch heel wat jaren echt onopvallend door het leven. En in zijn laatste 3 jaar, als hij hier en daar wonderen deed, of hier en daar veel wonderen deed, dan zei hij nogal eens, na afloop van het wonder, vertel het niet verder, moet je niet doen. En van hem werd gezegd, Jesaja 53, gestalte of glorie had hij niet. En als wij hem aanzagen, was er geen gedaante of glorie dat wij hem aangezien zouden hebben. Jezus als de verborgen schat. Nou ja, laten we dat maar gewoon eerlijk zeggen tegen elkaar. Als wij Jezus als onze schat vinden, dan heeft hij zich laten vinden. Want zoekers van hem zijn wij niet zo. En als het om God en de Bijbel gaat, ik weet niet hoe het hier is, maar ik ken mezelf wel een beetje, ja, dan zijn we niet de ijverigste types. Het is al snel te veel, te moeilijk. Andere prio's genoeg, maar ja, die lopen vaak niet parallel met God en de Bijbel. En de Heilige Geest is erop uit dat we Jezus vinden. Waarom? Omdat hij ons geluk op het oog heeft. Omdat hij ons lief heeft. En als ik hem vind, dan kan ik mijn geluk niet op. Dat staat hier, hè. Dan ben ik een blije christen. Mijn hart is er vol van. Vaak gaat dat geleidelijk. Soms ineens. Vol blijdschap vervolg ik dan met een loflied op de lippen. Mijn levensweg. Geen zonde dan. Nou ja, in dit verhaal gaat het er wat minder over. Vol vreugde ga ik achter hem aan, ook, ja, ook als dat zelfverloochening betekent, of een kruis. Waarom zeg ik dat? Nou, die man in het verhaal, die verkoopt alles wat hij heeft. Alles. En geen idee, hè, of dat veel was of weinig, maar verkijk je er niet op. Hij zal wat verbaasde ogen hebben gezien. En misschien ook wel die vraag, joh, wat ben jij mee bezig, zeg? Gaat het wel goed met je? Je bent alle schepen achter je aan het verbranden, dat moet je niet doen. Volgelingen van Jezus. In 2024 verkopen alles wat ze hebben. Vol blijdschap trouwens, dat ook. Volgelingen van Jezus verkopen alles wat ze hebben, ja. En je begrijpt natuurlijk heel goed dat het hier niet gaat om dat te koop bord in mijn voortuin. En mijn spaargeld hoef ik ook niet allemaal weg te geven. En die telefoon, ja, die mag ik gelukkig ook houden. Nee, het is iets anders. Ik breek met de zonde. Zo ging dat toch, herken je dat? Dat wat me bij Jezus vandaan kon houden, dat verdween uit mijn leven, dat werd verkocht. Ja, en dat wat werd verkocht, of wordt verkocht, dat kan anders voor jou zijn dan voor mij. Voorbeelden, nou ja, die zijn zo vaak zo standaard, hè. Ik heb er ook een hekel aan. Ik vroeg aan een van mijn kinderen, joh, kopen, hè? Wat zou je dan verkopen? Hij zegt, nou, het is echt standaard, maar oh zo waar. Wat dacht je van vrienden, kerkelijk of niet, die me bewust of onbewust bij God vandaan houden? Joh, doe niet zo moeilijk, kom, ga mee. Nee, ik niet, dat zei hij trouwens ook niet. Ik zei dat je dan die vrienden aan de dijk moet zetten. Maar een beetje, dat mag best. Nou, jij laat een van je hobby's, hè, voor wat die is, omdat het je belet het leven met God van harte en loyaal te kunnen leven. Bij u gaat de zondag eruit zien, anders uitzien. U kijkt er naar uit in plaats van dat het een, ja, een dag is, hè, zo van, ja, het moet weer. Of nog een vierde, in een interview in het Nederlands Dagblad van een paar weken geleden, was ik een interview met een jonge moeder. Ze was tot bekering gekomen, ze zei, ik sla niet meer aan op Netflix. Ik ga toch niet relaxed naar gevloek zitten luisteren als mijn antennes daar niet meer bij passen. Nou, ik kan jij erbij nog genoeg andere voorbeelden bedenken. Of het verkopen van dat alles moeilijk is. Ja, wat denk je? Soms? Vaak niet? Nou, zoiets denk ik, hè? Want het is niet omdat het moet, maar het is omdat ik van hem leer houden. En ik erachter kom dat hij mijn schat is, mijn alles, mijn leven. Hij neemt mijn hart in beslag. En als echt is, als menens is, dan laat ik los wat mij bij hem vandaan houdt. En ik weet verdraaid goed wat dat is. Waarom? Omdat ik van harte en loyaal het leven met hem wil leven. Ik ga rekening met hem houden. Ik wil hem geen pijn doen, geen verdriet. Mijn leven staat van A tot Z in het teken van het liefhebben van hem. En de kantjes ervan aflopen en zo, hou erover op. Ik heb er alles voor over om meer en meer van hem te worden. Ja, en dat betekent inderdaad nogal eens dat ik dan dit of dat moet loslaten en dit of dat niet meer doe, of juist wel doe. En of dat moeilijk is, nou ja, soms, vaak niet. Ik verkoop alles wat me bij hem vandaan kan houden. En dat merkt hij, dat merken wij. Want het is hoorbaar in de woorden die ik zeg. Het is zichtbaar in de dingen die ik doe. Ja, en grote kans dat vrienden of collega's of buren dat misschien niet begrijpen, niet goed begrijpen. Net als die mensen waarschijnlijk, hè, bij die mannen dit verhaal. Kan best lastig zijn. Ik sta hier niet vanaf een hoge preekstoel wat te zeggen, dat kan echt lastig zijn. Daar doe ik echt niks aan af. En tegelijk weet ik ook dat het om een eeuwige toekomst gaat. Met hem. Om die schat in de hemel die veel, veel meer waard is. Geloof je dat trouwens? Dat de schat in de hemel, dat Jezus, veel meer waard is dan al dat aardse van ons? Dat is een mooie vraag, hè? Om even over na te denken vandaag. Maar goed, om die schat in de hemel die zoveel meer waard is dan dit hier, dan al dat mooie van de wereld bij elkaar. Daar gaat het om in mijn leven. Hoe is dat bij ons? Ik bedoel, ja, herken ik dit? Gaat eens na in je leven. Heb ik Jezus al gevonden? Heb ik al alles verkocht wat mij bij hem vandaan kan houden? Stel ik nou echt een hele rare vraag als ik zeg, nou ja, ik geloof het wel, ik kijk het nog even aan. Of zelfs dat niet. Andere vraag, hè, komt op hetzelfde neer. Speelt Jezus in mijn leven een bijrol? Of speelt hij de hoofdrol? Houd ik van hem met een oprecht hart? Heb ik inderdaad alles over voor God? in Christus? Hoe sta ik tegenover hem vanmorgen, hier, thuis? Ik hoop echt dat je Jezus als je schat hebt gevonden. Dat is heerlijk, hè? We praten zo ook wat over. En loof en dank God ervoor. En als het toch niet zo is? Nou ja, vraag dan God of hij zich vandaag laat vinden. Het moet er wel van komen. Misschien voelt dat niet zo, maar dat is iets anders. Nou, dit is kort het verhaal over een schat in de akker verborgen. En de vraag die ja, toch wel een beetje over de preek hing en ook blijft hangen. Heb ik die schat, heb ik Jezus inmiddels gevonden? Is hij al van mij? Heeft hij mij al gevonden? Jij zegt, nou, ik denk dat ik hem nog niet gevonden heb. Nou, eerlijk dat je het zegt. Je loopt niet zomaar met je hart te koop natuurlijk, hè. Maar goed, zit ik daarmee? Vind ik dat lastig? Vind ik dat moeilijk? Luister nog eens mee naar dat tweede verhaal. Van Jezus over de parel van grote waarde. Want Jezus, hij lijkt te zeggen, ik heb al zoveel over het koninkrijk der hemelen, over mijzelf verteld. Dat koninkrijk, hè, dat is zo bijzonder, weet je wat? Ik vertel nog een verhaal. En dat staat dan in 5:46. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. En toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, verkocht alles wat hij had en kocht die ene parel. Jongens en meiden, weten jullie wat een parel is? Een parel. Misschien heeft je moeder een parelketting. Moet je wel even goed checken straks of dat een echte is of nou ja, nep. Goed, je weet wat een schelp is, hè? En dan bedoel ik niet die ene die je op het strand vindt, maar zeg maar een dubbele. Waar een diertje in zit. Een schelpdiertje. Zat, moet ik zeggen. En soms, maar dat gebeurde niet vaak, dan komt er een heel klein zandkorreltje, die schelp, binnen. Of een stofje of zo. Maar goed, dat kleine diertje in die schelp vindt dat gewoon echt irritant. Nou, dat voelt niet lekker, dat herken jij ook wel. We zijn het sneeuwballenseizoen alweer voorbij, maar als jij een sneeuwbal in je nek krijgt of een andere grappenmaker gooit wat zand op je rug, dat voelt niet fijn, dat doe je een paar keer zo en nou ja, misschien wil je wel douchen of zo. En wat doet dat diertje om zichzelf te beschermen tegen die zandkorrel? Maakt dat diertje een stofje aan wat hij voortdurend rondom dat zandkorreltje heen legt. En dat doet hij niet een paar dagen of een paar weken, maar jaren achter elkaar. En uiteindelijk wordt het een glanzende parel. Ja, niet mooi rond, maar het wordt wel een parel. Nou, wat kan je nou met zo'n parel? Niet veel, hè? Je kan hem niet eten. Maar veel mensen, zeker in de tijd van de Heer Jezus, vonden een parel heel mooi. En daarom betaalden ze er soms heel veel geld voor. Dat is een parel. Nou, dan weet je dat ook weer. Het verhaal dat Jezus vertelt gaat dus over iemand, een koopman, een handelaar, die op zoek is naar mooie parels. En let op, als hij er één vindt, dan verkoopt hij die mooie parel niet aan iemand anders. Om er winst mee te maken. Om eraan te verdienen. Nee, die man houdt van mooie parels. En als hij er één vindt, heel mooi, heel duur, dan verkoopt hij alles wat hij heeft om die ene mooie parel van grote waarde te kopen. En, belangrijk, te houden. Dus je kan het je voorstellen, die man heeft helemaal niks meer, behalve die ene parel. Dit tweede verhaal lijkt best veel op het eerste verhaal. Wordt ook vaak gezegd, hè? Tweelinggelijkenis wordt hier ook wel genoemd. Want in het eerste verhaal gaat het over een man die een schat vindt. alles verkoopt wat hij heeft en vervolgens de akker met die schat erin koopt. Nou, dan is de man die die schat vindt, iemand zoals jij en ik, de schat is Jezus, waar ik alles voor over heb. Nou, daar ging het net over. Het tweede verhaal lijkt dan te gaan over een koopman die een mooie parel koopt, vindt, alles verkoopt wat hij heeft en vervolgens die mooie parel koopt. Nou, dan is die koopman die mooie parel zoekt, iemand zoals jij en ik, en die parel is de Heer Jezus, waar je alles voor over hebt. Nou, zo wordt dit verhaal vaak uitgelegd. Ik zeg niet dat dit tweede verhaal of dat deze uitleg verkeerd is, maar ik kies graag voor een andere, een mooiere uitleg. En dat heeft onder andere te maken met het woordje ook in vers 45. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. De Heer Jezus wil niet nog een keer hetzelfde vertellen. Nee, hij wil iets anders vertellen. Waarover? Over het koninkrijk der hemelen. Nog iets anders. Wat wil Jezus zijn luisteraars en ons vandaag met dit verhaal vertellen? Nou, let op. Het is echt belangrijk voor het vervolg. Het is niet Jezus die door mensen gevonden wordt. Het eerste verhaal. Maar het gaat over Jezus die mensen vindt. Dat is het tweede verhaal. Dus nog een keer Het gaat niet over Jezus die door mensen gevonden wordt, het eerste verhaal, maar het gaat over Jezus die mensen vindt, het tweede verhaal. Je voelt aan, dit tweede verhaal is dan ook echt anders dan het eerste verhaal. En geen tweeling gelijkenis. Jezus, hij vergelijkt zichzelf met een koopman en is op zoek naar een parel van grote waarde. Wie is die parel? Ja, en niet te snel zeggen, dat zijn wij hier in Ochten of in Uddel. Niet doen. Nee, het gaat over een parel van grote waarde. Eén parel, enkelvoud. Zie je het staan? Wie is die parel? Nou, denk allereerst aan het volk Israël. Het Oude Testament spreekt heel veel over de liefde van God voor zijn volk. Terwijl dit volk echt zo bijzonder niet was. Was klein, onbeduidend, deed er niet toe. Maar met dit volk, Abraham, Isaac en Jacob voorop, heeft de Heer ooit een verbond gesloten. En uit dit volk zou eeuwen later de Messias worden geboren. De Verlosser. Hij, Matthäus 1, hij zou zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar ja, en die geschiedenis ken jij ook. In de jaren dat de Messias, dat de Heere Jezus op aarde rondwandelde, zeker die laatste drie, is er van de liefde van dat volk naar de Messias toe, naar Jezus toe, weinig te merken. Echt heel weinig. He, dat weet u ook, de meesten moesten niets van hem hebben, ze verachten hem. Ja, en zo kwam langzaam, maar zeker, kwamen er ook mensen buiten Israël in beeld. Tot in Nederland en Ochten toe. Want zijn huis moet vol worden. En zo mogen ook wij delen in het verbond dat de Heer ooit sloot met Abraham, met Isaac en met Jacob. En vandaag is Jezus op zoek naar mensen. Ochten. Nee. Mooie parels zijn trouwens ook niet, hoor. Waarom niet? Nou, lees anders Romeinen 3 nog eens na. Straks of zo. Daar staat het zo. Drie vers. Er is niemand rechtvaardig, niet één. Er is niemand, die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Nou ja, dat is een behoorlijk zwart bijbelgedeelte. Romeinen 3 vers 10 tot en met 12. Maar het staat er wel. En het is ook zo. En als dat nou zo zou blijven met ons. Als God in de hemel niet alles had gegeven wat hij geven kon. Ja, Jezus verliet de hemel. Het was er goed en mooi. Wat hadden ze het goed met elkaar. Hij trok de deur van het vaderhuis achter zich dicht. En hij werd mens onder de mensen. Hij werd arm, terwijl hij rijk was. Jezus, hij liet zich voor 30 zilverlingen verkopen. En Jezus had zijn leven, hij had alles ervoor over om gevallen parels, zondaren, het eeuwige leven met hem terug te geven. Mensen, parels, omdat God hen ooit heeft uitgekozen, net als het volk Israël. En dat wat ik net zei, ik hoop echt dat het nooit normaal voor je wordt. Want dan ben je ver heen hoor. Dat Jezus alles verkocht tot zijn leven toe, wat hij had. Dat hij zijn leven gaf, waardoor zondaren zoals jij en ik kunnen worden gered. Van de eeuwige dood. Ja, dat is toch stil om stil van te worden, of niet? Dat hij dat wilde doen voor mensen als wij. Jezus als de koopman verkocht alle heerlijkheid en verkocht alle glorie die hij had en zo kon hij zondaren vrijkopen. Kopen. En dat ook, hè? Hij betaalde de hoogst denkbare prijs voor hen die hij vond en vindt. Hij gaf alles om de vrede tussen vader en mens te bewerkstelligen, te verkrijgen, te verwerven. Waarmee? Nou, daar ging het vrijdag over, hè? Met zijn verbroken lichaam. Met zijn vergoten bloed. En daarom durf ik de stelling natuurlijk wel aan. Volgelingen van Jezus, van Christus. Als je je aangesproken voelt. We zijn duur gekocht, hè? En vanwege die hoge prijs, het leven van Jezus dat aan het kruis moest, is een gevonden mens, waardevol in Gods ogen. Een parel van grote waarde, maar alleen dan, als we geborgen zijn in het bloed van Christus, dan ziet hij die zonde van ons niet meer aan. Maar dan ziet hij via Jezus ons. Ja, dat is dag en nacht verschil. Als ik de schoen pas, hè? Ik bedoel, als ik me een volgeling van Jezus weet of van Christus, leef ik daar dan ook naar? Leef ik daar dan ook naar? Waarom ik dat vraag? Nou, als ik door hem gevonden ben, dan heeft dat gevolgen voor mijn leven van elke dag. Dan is het verhaal, dan verkoop ik alles wat ik heb. Al verkoop ik natuurlijk echt iets heel anders dan wat Jezus ooit verkocht. Hij verkocht zijn leven. En wij verkopen wat God pijn en verdriet doet. Voel je? Ik vroeg een minuut of wat geleden of je Christus al gevonden had, net als die ene man die schat in de akker. En je zei toen, ik weet het niet zo, ik vind het een wat lastige vraag. Nou ja, laat je vinden. Hij is naar je op zoek, vanmorgen, als een koopman. Loop niet bij hem vandaan, ook niet met een boog om hem heen. Laat hem ook niet wat lopen. Nee, loop hem in de armen. En laat dat nou eens het wonder van je leven worden. Het wonder van je leven. Dat hij je schat wordt. En jij zijn parel. Heb hem lief. Omdat hij u eerst heeft lief gehad. Geef je gewonnen. Leer te geloven. Kan ik niet zeggen. Nou ja, daar heb je wel een punt. Maar hoe zeg ik dat? Als een verontschuldiging, ja, kan het ook niet helpen, zo is het altijd al geweest, al eeuwenlang en zo, sorry. Of is het mee, daar zit ik er echt mee. Nou ja, dan zeg ik het nog een keer, hij is naar me op zoek. Vanmorgen. Hij zaaide het zaad van het evangelie en dat doet hij en dat deed hij ruim en royaal, liefdevol en uitnodigend, hartelijk. Loop hem dan vanmorgen biddend in de armen en laat je zalig maken door hem, die vandaag niet meer verborgen is en ook niet meer onopvallend. Hij is opgewekt uit de doden, waardoor mensen als jij en ik kunnen worden vrijgekocht. En dat evangelie, dat wordt overal, over de hele wereld, vandaag op honderdduizenden andere plaatsen verkondigd. Tot vandaag toe. Jongen, houd, ik hoop echt dat als het tot vandaag nog niet zo was, ik hoop echt dat je de urgentie, de noodzaak van die twee verhalen aanvoelt. Het zal wat zijn, hè, als ik me niet laat vinden door Jezus. Of terwijl hij op zoek is, vanmorgen bijvoorbeeld, dat ik denk, echt niet, andere keer. Dan kan er een moment komen dat ik definitief buiten het koninkrijk der hemelen kom te staan. En dan verdwijn ik naar dat andere koninkrijk, waar de duivel heer en meester is. Ik weet niet hoe het er is, niemand van ons. Als ik de Bijbel goed lees, is het daar niet te harden. Niet te doen. Nooit meer bij God in de buurt. Geen goed woord van hem. Het hoeft niet. Laat je vinden. Loop hem biddend en zing het in de armen. En laat je zalig maken. En als je er al van weet, en u, vertel dat dan aan die ander. Vandaag. En laten we zo met elkaar God loven en prijzen tot in eeuwigheid. Aan God de eer. Amen. Zullen wij danken en ook bidden. God in de hemel, we komen tot u richting het einde van deze kerkdienst. En we willen u vragen We willen u allereerst ook danken voor datgene wat we hoorden en lazen, spraken en zongen. Woorden van leven, woorden van lang geleden, woorden van de andere kant, bij u vandaan. Woorden waarin u verschillende aspecten van het Koninkrijk der Hemelen laat zien. Mensen die op zoek gaan, mensen die gevonden worden. Heer, u kent ons van hart tot hart en van hoofd tot hoofd. U weet wie we zijn, hoe we tegenover u staan. Of we wegduiken, of we ten neergeslagen zijn, of dat we juist hartelijk elke keer weer het van u verwachten. En naar u verlangen, en ook deze ochtend, en ook straks weer. Het heerlijk vinden om er te zijn. Heer, ga zo met ons mee. En zegen de woorden van vanmorgen. Heeft dat niemand van ons? Hier en thuis, wat ouder of wat jonger, u eenmaal zal tegenkomen met een mond vol tanden. Maar geef dat we ons laten zalig maken. Wilt u zichzelf laten vinden? Zodat we met elkaar als vormde gemeente hier uw naam loven en prijzen tot in eeuwigheid. En zo u tegemoet mogen leven. Uw eeuwige toekomst tegemoet. Heer, maak het goed. Aan u de eer. Lof en dank voor dat wat we vanmorgen hoorden. Zegen ons. Zegen ons ook als gemeente. Heer, we bidden voor de heer Drost, mevrouw Hommelson-Barten en mevrouw Van de Voren van Zetten, die alle drie op de revalidatieafdeling bij de Vrijthof in Tiel verblijven. Ga met hen mee. Heer, zegen de behandelingen, hun periode daar. En zie je genade om in Tiel. Wees ook met hen die om hen heen staan. Zo bidden we ook. We danken ook voor de heer Jansen van de Lindenhoflaan, dat hij weer is thuisgekomen. Uit dezelfde revalidatieafdeling, Vrijthof. En dat hij verder thuis zal revalideren. Heer, zegen hem thuis. Wat fijn, wat mooi dat er een thuis is. Een thuis waar we op ons gemak kunnen zijn. Waar we ons ding kunnen doen. Waar we ons kunnen terugtrekken. Heer, geef ook dat hij zich daar geborgen voelt. In uw vaderhanden. En dat elke keer weer van u verwachten mag. Heer, we bidden ook voor Marianne Brinkman en haar gezin. Afgelopen week is haar moeder overleden. Wat een verlies. Wat een pijn. En een verdriet dat zomaar binnenkomt in onze levens. Heer, elke keer weer als we bij het graf staan. Elke keer weer als de klok luidt, dan komt het toch weer op ons af. Ook wij hebben hier, ja, dat denken we vaak wel, dat we hier eeuwig blijven, maar zo is het niet. Heere, geef dat we met elkaar ons voorbereiden op die toekomst die aanstaande is. En wees dan met Marianne en haar gezin. In de tijd die er nu is, troost haar. Sta om haar heen. Geef haar kracht, samen met de anderen. We bidden voor drie broeders die benoemd zijn. De heer Hof, van de Muskussand. De heer Niesing, van de J. van Damstraat in Kesteren. De heer Van de Kolk, van de linkerkant. Drie keer is er afgelopen week een roep uitgegaan. En u weet wat de verlangens zijn van de gemeente, van de kerkenraad. U weet ook hoe de drie benoemde broeders dit hebben ontvangen. En doet u dan wat goed is. Wat goed is in uw ogen. En dan is het goed. Geef hen in de komende dagen wijsheid en inzicht en de Heilige Geest bij u vandaan. Zodat ze, wat het antwoord ook is, dat ze dat in gehoorzaamheid en in navolging van u de levende mogen doen. Geef genade, Heere. en uitzicht. Heer, zo leggen we ons als gemeente voor u neer. U kent ons allemaal. Er zijn er wellicht velen niet genoemd die, ja, misschien een enkeling ook wel, die dat niet nodig vond. Dat hoeft allemaal niet van mij. Misschien ook wel werden we niet genoemd omdat we al zo lang ziek zijn. En bij de een is dat zichtbaar, bij de ander niet. Heer, zie dan in genade naar ons om. In dit leven. In het leven dat ons soms toelacht, vol vreugde en blijdschap. In dit leven dat ook zoveel schaduwkanten kent. Heren, wilt u dan kracht geven aan hen? En geef voor alles dat ze echt weten mogen, ik ben van hem. En ooit komt het goed. Want daar zijn geen tranen meer. Daar is geen rouw meer en geen pijn en verdriet. Maar daarin zal ik altijd, elk moment van de dag, 24/7, oog in oog staan met hem die het voor me opnam. Met hem of van hem die mijn zonde vergaf. Nee, dat maakt het lijden niet altijd lichter. Maar toch, er is iets veranderd. Heere, zegen ons ook zo. Dank u wel als er ook blijdschap en vreugde is in ons midden. Dan leggen we dat ook voor u neer. De stilte. Mijzelf. Heere, zegen de dienst die nog een keer. Zegen de andere dienst van vandaag. We bidden u voor de kerken in dit dorp. De andere kerken wilt u ook daar krachtig werken met uw Heilige Geest. Mensen bekeren. Mensen u laten ontmoeten. We bidden voor de landelijke kerk. Wereldwijd. Zegen christenen die het makkelijk hebben, maar er zijn er ook zoveel die het niet makkelijk hebben. Wilt u daar met uw Heilige Geest rondom hen staan en voorop gaan en bij hen zijn. Heer, we bidden u als laatste voor het werk dat hier ook nog gebeurt. Zoveel, elke keer weer. Wilt u alle werkers in dit deel van uw koninkrijk zegenen. De predikant, zij die met hem verbonden zijn, al die andere vrijwilligers die hun steen bijdragen in dit deel van uw koninkrijk. Heere, maak het goed en breid zo de gemeente uit in de diepte en in de breedte. In het geloof in de levende Christus. We vragen u dat om Jezus wil. Amen. We gaan zingen. Maar eerst breng ik nog graag de collectes voor de mensen thuis voor het voetlicht. Er komt de QR-code op de beamer in beeld die u kunt gebruiken voor de collecte. Straks is er dus gelegenheid om uw gave te geven. We gaan zingen uit 73 en daarvan de versen 13 en 14. 73, 13 en 14. Jong en oud, hier en ook thuis, ga heen in vrede en neem en draag de zegen van de Heere met u en ook met jou mee. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.